Een paar weken geleden hadden wij Frans Verhagen, Amerika-kenner, aan de telefoon. Hij zei dat Trump de aanstaande reis die inmiddels achter de rug is, te zwaar zou vallen. En dat hij er misschien wel bij neer zou vallen. Ik vroeg hem een paar dagen geleden hoe het allemaal gelopen is.
Nou, ik denk dat Trump zelf die reis als heel plezierig heeft ervaren, althans het eerste deel daarvan. En daarna in Brussel bij de NAVO en bij de Europese Unie was het natuurlijk een stuk minder leuk. Daar heeft hij toch ook dingen gedaan die nu bekend worden, waar mensen wel vraagtekens bij hebben. Een van de meest omstreden dingen was dat hij niets zei over het artikel 5, waarbij de bondgenoten elkaar beschermen. Nu blijkt dat dat wel in zijn toespraak stond, maar dat hij dat eruit gehaald heeft. En dat betekent eigenlijk dat hij dus zijn directe adviseurs, dat hij daar niet naar luistert, of dat hij teksten die goedgekeurd zijn anders voorleest dan zij ze hebben goedgekeurd. En dat geeft toch wel te denken, moet ik zeggen.
Ja, want als hij alle adviezen in de wind slaat, wat houden we dan nog over? Een beetje een dictator.
Nou ja, kijk, in de praktijk maakt het niet zoveel uit. Want als je wel artikel 5 had genoemd, dan zou je hem zo langzamerhand ook niet meer geloven. En dat is natuurlijk helemaal het probleem van de president op het ogenblik. Niemand neemt zijn woorden erg serieus. De daden van de president moet je altijd serieus nemen. Maar wat hij zegt, daar weet je nooit precies van wat hij ermee bedoelt en of hij het nou wel meent. En welke adviseurs erachter zitten. Maar er zit natuurlijk wel een probleem achter. Want als hij voortdurend zijn adviseurs schoffeert, en dat gaat met name in dit geval over generaal McMasters, dat is de nationale veiligheidsadviseur. Als die dit speech heeft goedgekeurd en verwacht heeft dat die zo zal worden voorgelezen, en Trump haalt het er dan uit, ja, dan staat eigenlijk die McMasters in zijn hemd. En de vraag is hoe lang zo iemand en hoe vaak hij dat zal tolereren voordat hij opstapt.
Ja, er zijn nogal wat mensen opgestapt de afgelopen paar weken. De stemming in Amerika wordt ook steeds meer anti-Trump. Of zie ik dat verkeerd?
Nou, er zijn een paar dingen aan de hand. In het Witte Huis zijn een heleboel mensen die nu het voorwerp van onderzoek zijn. Je moet de juristen inschakelen. Dat is allemaal heel onplezierig. Dat kost heel veel geld. Niemand wil er eigenlijk op dit moment in het Witte Huis werken. Want het is een onaangename baan. Je hebt niks aan je baas, want die dekt je niet. En je loopt het risico dat je in een onderzoek terechtkomt. En wat de sfeer in de rest van Amerika betreft, het is altijd lastig in te schatten, omdat het zo'n groot land is met zoveel verschillende meningen. Maar het lijkt er wel op dat hij zo langzamerhand toch wel eigenlijk alle perken te buiten gaat. De tweets die hij de afgelopen paar dagen verstuurd heeft naar aanleiding van de aanslag in Londen, en zijn tweets over de burgemeester van Londen, ja, daar staat toch bij een heleboel Amerikanen het schaamrood op de kaken. En hebben ze geen idee wat ze van deze man nog kunnen verwachten.
Heeft de echtgenoot van die PR-juffrouw Comey ook niet een flinke veeg uit de pan gegeven?
Nee, echtgenoot van Conway die stond op de nominatie om een hoge baan op het ministerie van Justitie te gaan krijgen. Maar die heeft besloten om dat niet te doen. Wat nou precies de redenen van zijn, dat weten we niet. Maar ik denk dat hij ook de verstandig aan gedaan heeft om niet in dit Witte Huis met deze regering zijn reputatie in de waagschaal te stellen. Want dat zie je nou met een heleboel mensen. Die zijn loyaal aan Trump. Die zijn bereid om in de regering te werken. En vervolgens worden ze door hem gedwarsboomd. Of in de zeik gezet, om het zo maar eens te zeggen. En dat is niet bepaald goed voor je carrière natuurlijk. Dus een aantal mensen die haken af, vertrekken. En dat is veel erger voor Trump straks, als hij veel vertrekkende mensen heeft, zijn überhaupt niet meer bereid om opengevallen plaatsen in te nemen. Dan hebben we het nog niet eens over het feit dat een heleboel banen in de regering nog steeds niet vervuld zijn. We zijn nu 5 maanden in de regering Trump en bij het State Department en bij het ministerie van Justitie. En op het ministerie van Financiën staan de meeste banen die nog vervuld moeten worden door iemand die wordt goedgekeurd door de Senaat. Die banen staan nog open. Er is zelfs niemand voor voorgedragen. Dus ja, de regering functioneert helemaal niet.
Dus het is een dunbevolkte regering en de ratten verlaten het zinkende schip. Zoiets.
Precies. Zo mag je het wel zeggen, inderdaad. En er komen geen nieuwe ratten bij.
Het klimaatverdrag, wat gaat dat allemaal teweeg brengen?
Nou, de verwerping van het klimaatverdrag betekent op zich niet zoveel. Om te beginnen duurt het 4 jaar voordat je eruit bent. Dus het wordt daardoor een onderwerp in de presidentsverkiezingen van 2020. Maar het is natuurlijk wel een signaal. Het is een gebaar. Met Syrië en Nicaragua is de Verenigde Staten nu het enige land in de wereld dat aan dit verdrag niet meedoet. En het was ook nog een vrijblijvend verdrag ook, dus het was helemaal niet nodig. Het is vooral een gebaar dat Trump maakt. En dat past wel een beetje in zijn manier van regeren. Het is een soort permanente campagne. Hij probeert de kiezers en de mensen die hem gesteund hebben nog steeds daar willen te zijn. Ook al zijn het soms maar open gebaren. Wat veel belangrijker is in de praktijk, is dat een heleboel staten in Amerika en ook bedrijven in Amerika zich helemaal niet aan Trump gelegen laten liggen wat dat klimaat betreft. Die gaan zich gewoon houden aan de Parijsakkoorden. De gouverneur van Californië, Jerry Brown, die is op het ogenblik op bezoek in China. Die heeft net een verdrag gesloten in Beijing, dat de staat Californië. En dan hebben we het over 39 miljoen inwoners, 12% van de Amerikanen. En de zesde economie in de wereld, dat de staat Californië zich gewoon gaat houden aan de regels van Parijs. Het is wel een gebaar wat Trump heeft gemaakt en het heeft natuurlijk gevolgen omdat het Amerika in een unieke positie zet, letterlijk uniek, dat ze alleen staan in de wereld. Maar in de praktijk zal het minder gevolgen hebben, denk ik, dan nu vaak geschetst wordt. Sterker nog, ik denk dat een aantal landen waarvan we niet zeker wisten of ze zich goed aan die verdragen zouden houden, zoals bijvoorbeeld China en India, nu wel een reden hebben om dat beter te doen, om zich meer aan dat verdrag te houden, al was het maar om de Verenigde Staten de loef af te steken.
Dus dat hele gebaar dat heeft een beetje een isolerende uitwerking gekregen?
Ja, en zo gaat het gaat vaak met de manier waarop Trump beleid voert. Hij doet iets voor de bühne, hij doet iets voor zijn achterban, voor de mensen die op hem gestemd hebben. En in de praktijk heeft het allemaal niet zo vreselijk veel consequenties. Waarmee ik niet wil zeggen dat het feit dat Trump president is en dat hij de regering voert helemaal zonder gevolgen blijft. Maar een aantal grote gebaren die hij gemaakt heeft, al die executive orders die hij getekend heeft, bijvoorbeeld de Obamacare afschaffen, dat is alleen maar in het huis gebeurd. Daar is allerlei verzet tegen opgetreden. Het is nog lang niet zover dat regering Trump ook maar iets van belang gedaan heeft gekregen. Dat is toch wel een interessant verschijnsel. Hij is gekozen met een bepaald mandaat. Je zou denken van, nou, dan gaat hij snel aan de slag om allerlei dingen uitgevoerd te krijgen. En in de praktijk blijkt hij niet in staat, misschien is hij te incompetent of misschien heeft hij er niet genoeg over nagedacht, weet hij niet precies wat hij wil of zijn het alleen maar lege gebaren. Maar in de praktijk heeft hij toch eigenlijk heel weinig tot stand gebracht.
En waar gaat het allemaal naartoe nou?
Er is een Amerikaanse baseballcoach, die heet Yogi Berra, die wel eens gezegd heeft, voorspellen is erg moeilijk, vooral in de toekomst. En het is heel moeilijk om te voorzien waar dit presidentschap op uit zal lopen. Vooralsnog is het de presidentschap van iemand die zich steeds meer incompetent toont, niet in staat om dat ambt uit te voeren. Hoe lang Amerika daarmee kan leven en hoe lang de wereld daarmee kan leven, ja, dat staat nog te bezien. Dat kan vrij lang doorlopen. Tot nu toe heeft het allemaal geen grote schade veroorzaakt. Maar als er straks een crisis komt en Trump is niet te vertrouwen en Trump kan niet als rationeel persoon zo'n crisis inschatten, dan staat nog maar te bezien hoe dat allemaal uit zal pakken. Voorlopig zijn we op weg naar de verkiezingen van 2018. Dat zijn tussentijdse verkiezingen voor het Huis en voor de Senaat. En je kunt zien dat een heleboel Republikeinen zich zorgen beginnen te maken dat zij hun meerderheid, zelfs in het Huis, waar ze een behoorlijke meerderheid hebben, dat ze die kwijt zouden kunnen raken als dat zo doorgaat. Dus het wachten is eigenlijk op het punt waarop de Republikeinse partij besluit dat ze met deze president geen zaken kunnen doen. En hem eigenlijk laten vallen, politiek laten vallen in ieder geval. En aangezien de Republikeinse partij de laatste 20, 30 jaar nou niet direct de meest moedige partij is en de meest initiatiefrijke partij, kan dat toch nog wel even duren. Het is een partij die die eigenlijk geen eigen agenda heeft op het ogenblik, behalve belasting verlagen. En voorlopig drijven ze mee op de Trump-stroom, maar op het moment dat de Republikeinen zeggen van, nou is het mooi geweest, wij trekken onze handen terug van Trump of wij worden kritisch over Trump, dan wordt het tijd om de zaak in de gaten te gaan houden, want dan gaat er iets veranderen.